Hey, welkom. Tof dat je luistert naar de Podcast voor Webdesigners podcast. En in deze podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van websites, het runnen van een webdesignbedrijf, ondernemen, omgaan met klanten, processen optimaliseren en nog veel meer. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij als webdesigner je skills en kennis blijft ontwikkelen, zodat jij je klanten nog beter kunt helpen en je proces zo efficiënt mogelijk wordt. Ik ben je host, Cheryl Porselein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Podcast voor Webdesigners podcast. De tijd vliegt en dit is alweer de één na laatste aflevering van seizoen 5. En daarom wil ik alvast met jou vooruitblikken op de trends die we verwachten, of die ik verwacht, in 2025. En er staan namelijk wat spannende trends in de voorspelling. Niet geheel allemaal even verrassend, maar wel dingen die je zeker in de gaten moet houden. Let hier wel bij op, dit is even een kleine disclaimer, is dat trends in de webdesign zijn hele andere soort trends dan in de fashion industry. En het gaat hier niet bijvoorbeeld om kleur of bepaalde kortlopende trends. Het gaat hier echt op trends op die op lange termijn groter gaan worden en daadwerkelijk een onderdeel gaan worden van onze manier van het gebruiken of zien van websites. Ja, dus het gaat niet om random dingen die heel snel weg zijn, maar het zijn echt trends voor de lange termijn en die worden uiteindelijk ook weer patronen. Nou, de trends die we in 2025 gaan verwachten, die hebben zeker invloed op de technologie, maar ook op de gebruikservaring van websites. En ik ga er vandaag 6 met je delen, dus dive in. Als eerste is niet heel erg verrassend natuurlijk, maar ja, dat is AI en machine learning integraties. En ja, AI kan natuurlijk niet in het lijstje ontbreken als het gaat om voorspellingen en trends binnen webdesign. Tools zoals AI-gegenereerd content, daar moeten we wel voorzichtig mee zijn. Zet ik wel even alvast een disclaimer bij. Maar ook chatbots, geautomatiseerde website-personalisatie gaan steeds slim worden en meer worden geïntegreerd in de ontwerpen van websites. En dit zorgt ervoor dat websites zich daarmee dynamisch kunnen aanpassen aan een gebruiker. Dat klinkt een beetje heel vaag, maar je kunt gaan nadenken over hoe jij bepaalde gebruikerservaring kunt optimaliseren met AI. En er zijn tools die bijvoorbeeld de website per persoon, of in ieder geval een soort van, ja, het voelt als per persoon, maar die laten een gepersonaliseerde pagina zien. Doordat ze bepaalde zoekwoorden vinden, doordat ze bepaalde keuzes maken binnen de website, et cetera. Je kunt dus kijken naar een AI-tool zoals Write Message. Dus het is niet van write, want dat dacht ik eerst, write van schrijven, maar write van recht. Dus R-I-G-H-T, Message, Write Message. En die geeft je bijvoorbeeld de mogelijkheid om bepaalde funnels te bouwen, om ervoor te zorgen dat iemand een specifieke ervaring krijgt op basis van hoe zij de website gebruiken. Nou, het is een zeer complex systeem. Ik moet er zelf ook nog helemaal induiken, maar dit gaat er wel voor zorgen dat je ook enorme hyperpersonalisatie krijgt, wat overigens ook een trend is. En dat zorgt ervoor dat die website echt specifiek op die ene persoon is aangepast. Of in ieder geval het ervoor zorgt dat het zo voelt. Dus ja, ook zeker ga ik daar het komende jaar mij in verdiepen. Uiteraard, wees voorzichtig met AI als het gaat om content schrijven. Want het is niet de bedoeling dat je AI zoals ChatGPT of whatever content laat schrijven. Want dat heeft weer heel erg invloed op de vindbaarheid van je website. Google en ook andere zoekmachines die straffen je. Nou ja, straffen, maar die, ja, theoretisch gezien straffen zij zich, zou jou daarop af, hè, als content niet echt gepersonaliseerd is en dus met AI is geschreven. Zorg in ieder geval voor dat je altijd, als je blogs gaat schrijven of als je teksten gaat schrijven voor je website, dat je dat zelf doet. Dat je ChatGPT gebruikt om typfouten eruit te halen, helemaal prima. En zeker ook voor inspiratie van zetje. Maar zorg dat je waarde biedt. En als je waarde biedt, dan zal Google je dat juist weer gaan belonen. Dus zorg ervoor dat je niet AI-content op je website zet. Maar je kan het dus wel gebruiken om dus heel erg goed te gaan personaliseren. Nummer 2 is de no-code en natuurlijk de low-code platform. Dat zijn die platformen die blijven groeien. We hebben daardoor als ontwerper minder technische kennis en complexe websites of complexe kanten van het webdesign nodig. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden al. Denk aan Wix, Webflow, Squarespace, Maar ook natuurlijk de WordPress-versies zoals Divi en Elementor. Die kennen we natuurlijk al lang. En deze builders die worden steeds beter en beter. Die zijn natuurlijk op dit moment ook flink aan het concurreren. Zeker, je ziet Wix en Webflow, Squarespace echt wel stappen maken. Divi en Elementor, vooral Divi, is heel erg bezig om AI te integreren. En ik ga ervan uit dat de overige no-code builds natuurlijk ook doen. En het voordeel is dat elke ondernemer dus helemaal zelf straks zijn of haar website kan opzetten. Nou, en dan moet je niet meteen in de paniek schieten, want ja, hiermee kan men zelf een website maken. Maar het grote verschil zit hem in hoe die website is ingericht. Hè. Dus voor veel ondernemers is het gewoon een kwestie van een normale website maken, zonder dat daar echt over nagedacht wordt over de customer journey, wat het doel is, et cetera. Die zien hun website nog echt als een visitekaartje. Nou, er is op zich niets mis mee, want iedereen moet ergens beginnen. Maar een website moet geen visitekaartje meer zijn. Het moet een marketingtool zijn. En dat is waar jij webdesigner in zicht komt. Hè? Dus het stuk overneemt. Dat je op een gegeven moment merkt van, hey, deze website past mij niet meer. Ik kom er toch net niet uit. En het belangrijke is hier dat wij webdesigners zijn nog steeds niet vervangbaar. Het is wel zo dat wij als webdesigners moeten gaan leren werken als techneuten met AI. Dus we mogen het gaan omarmen, zodat we ook daar weer onze ondernemers, onze gebruikers, onze potentiële klanten daarin gaan ondersteunen technisch. Omdat dit best wel een behoorlijk ding is. En ik weet niet meer hoe die uitspraak precies ging die ik laatst tegenkwam. Maar het ging erover dat AI neemt niet ons werk over, maar wel de mensen die AI bijvoorbeeld niet goed onder handen hebben. Hè? Dus je wordt vervangen door iemand die wel goed met AI overweg kan. En daarin is het dus heel erg belangrijk. Ja, we hebben no-code en low-code platforms. Ja, we hebben AI en machine learning integraties. Maar het is heel belangrijk dus dat jij als webdesigner daar zeker, zeker een bijdrage in kan leveren. Zolang je maar goed op de hoogte blijft en gaat kijken hoe kun je dit nou inzetten om nog meer kwaliteit te kunnen leveren en nog meer jouw potentiële klanten te kunnen ondersteunen. Dus zeker, no-code, echt super interessant. Denk ook aan Bricks, Wix, Webflow noemt al op, Divi, Elementor, Beaver Builder, waar jij maar net mee fijn vindt werken. Alles gaat in combinatie straks met AI en wordt alleen maar populairder. Dus dat gaat zeker, zeker een vlucht nemen in de komende tijd. Dan als derde, de micro-animaties. Ik ben altijd best wel gek op micro-animaties. En dat zijn hele subtiele animaties die eigenlijk een gebruiker begeleiden of een actie visueel ondersteunen. Dat is een heel vaag taalbegrip als ik het zo zeg. Maar je kunt daar een hover-effect bijvoorbeeld, hè, of kleine interactieve overgangen. Dus het zijn onderdelen die ervoor zorgen dat mensen snappen dat ze bijvoorbeeld ergens op klikken of dat ze een mini-interactie krijgen. Kijk, webdesign is eigenlijk al niets meer dan interactief vormgeven. Daar heb ik ook voor gestudeerd op het mbo. En interactief vormgeven, dat betekent eigenlijk gewoon heel simpel dat als iemand ergens naartoe gaat met de muis of ergens op klikt, dat een interactie, een reactie geeft. Hè, dus stel bijvoorbeeld, over de knoppen. Die knoppen zijn altijd heel makkelijk voorbeeld. Die komen overal bij mij in mijn masterclasses, podcast, alles weer terug. Maar een micro-interactie kan bijvoorbeeld zijn dat de knop, als je daar met je muis overheen gaat, dat die iets groter wordt, echt heel subtiel groter wordt. Of in Divi zit dat standaard, dat als je er overheen gaat, dan komt er zo'n pijltje tevoorschijn die dan laat zien dat mensen dus daarop kunnen klikken. En dat helpt mensen juist om extra zelfvertrouwen tussen aanhalingstekens, want ze snappen het ook heus wel, maar dat ze zeker 100% weten dat ze daarop kunnen klikken. En die micro-animaties die kunnen dus net even dat extraatje bieden. Niet alleen in de knoppen is micro-animatie heel erg belangrijk, ook in formulieren. Dus denk eraan, hè, want hier gaan we het hebben over dat interactief vormgeven. Als iemand een formulier invult en er is een foutmelding, zet er dan alsjeblieft bij wat die foutmelding is bij het invulveld waar ze iets moeten invullen en maak dat duidelijk. Wat ik nog te vaak zie is contactformulieren of andere formulieren die ik dan helemaal heb ingevuld. Echt fantastisch, hè? Helemaal heb ingevuld, alles erop en eraan en dat er dan ineens staat, formulier is niet correct. Maar ik zie nergens waar het dan niet correct... Ik kan daar zo slecht tegen. Dus alsjeblieft, zet er dan bij. Wat is er dan niet goed? Waar is het niet goed? En hoe moet ik dat verbeteren? Dat zijn die micro-interacties die we nodig hebben om ervoor te zorgen dat we niet ineens denken, laat maar zitten, ik ga de website verlaten. Dat kost je echt klanten. Het zijn hele kleine dingetjes, maar al die kleine dingetjes bij elkaar worden in uiteindelijk natuurlijk een heel groot ding. Nou, zorg er dan natuurlijk ook niet voor dat je er weer te veel micro animaties en interacties inzet. Maar als je daar een voorbeeld van wilt kijken, check dan even de websites van LearnDash en Upfront, want zij doen het echt zeer goed. Dan nummer 4. Trend nummer 4 is een dark mode. Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen. Zelf heb ik een bloedhekel aan dark mode. Op websites vind ik het echt verschrikkelijk. Met heel veel dingen merk ik dat ik het verschrikkelijk vind. Dat is een persoonlijke mening. Dat is een persoonlijke voorkeur. Voor mij geeft dark mode nog steeds te weinig contrast. Ik vind het heel moeilijk om zwarte achtergronden te hebben, donkere kleuren te hebben in mijn scherm. Omdat mijn ogen op daar de een of andere manier niet op kunnen aanpassen. Ik weet ook niet waarom, maar dat is heel belangrijk straks met de inclusiviteitswet, dat je daar heel goed op moet naletten. Dat je daar heel goed op moet gaan letten, dat als je dark mode gaat gebruiken, dat het ook voor mensen met een beperking, zichtsbeperking of iets in die richting, dyslexie, ADHD, autisme, dat dat ook heel fijn is om naar te kijken. Persoonlijk vind ik dus zelf, en ik heb niet per se, ik heb een bril, maar niet per se een afwijking of iets in die richting. Ik zeg dat nu even. Ik heb waarschijnlijk ADHD. Anyhow, het gaat erom dat ik vind het heel onprettig kijken, dat donkere scherm met die tekst. Ik weet niet, ik kan er nog steeds niet aan wennen. Voor apps vind ik dat anders. Als ik bijvoorbeeld aan het rijden ben in het donker, ja, dan heel graag mijn Google Maps op dark mode, zodat ik in ieder geval niet verblind word door mijn scherm en geen tegenlicht heb, zodat ik goed op de weg kan focussen. Maar op een random website, I don't know. En toch, want daar moeten we het natuurlijk over gaan hebben, ik kan leuk zeggen, ik vind het niks, maar toch willen steeds meer gebruikers een dark optie modus hebben. Een dark mode optie, zo, goedemorgen. Een dark mode optie hebben. En het wordt dus steeds normaler en het komt dus nu ook in webdesign terug. Let daar dus alsjeblieft wel bij op dat als je dus dark mode wil gaan gebruiken in je website, dat je net zo goed aan de contrastvoorwaarden moet voldoen voor die inclusiviteitswet van 2025. Dat die net zo sterk zijn als dat je hem in een niet-dark modus hebt staan. Dus dat is wel even belangrijk voor jou om te weten als je wel met dark mode wil gaan werken. Dan wel weer een van mijn favoriete trends die ik gelukkig ook dit jaar weer zie doorgevoerd worden. En dat is nummer 5, de duurzaamheid en minimalisme. Ik koppel deze even twee met elkaar. Ik ga je vertellen waarom. Laat ik beginnen met het stukje minimalisme. Minimalisme is een trend wat we in de voorgaande jaren ook hebben gehad en waar ik nog steeds heel erg blij mee. Dit is een hele goede trend. Wat ik al eerder zei, een website is geen visitekaartje meer. Het is een marketing tool. Het minimalisme is daarom een doorzettende trend. Veel grote bedrijven hebben hun website ook al herontworpen en gaan voor een meer minimalistische look. Maar het gaat erom dat minimalistisch betekent niet meteen dat je hele saaie dingen moet gaan gebruiken. Of dat je hele saaie kleuren moet gaan gebruiken. Of dat je nooit meer een foto mag gebruiken. Of nooit meer een kleur mag gebruiken. Helemaal niet. Minimalisme is het stukje dat volledig de website ingericht is op de gebruiksvriendelijkheid. Dus user-centered design noemen we dat ook. En dat heeft een heel positief effect op de customer journey en de snelheid van een website. En het is maar goed ook, want we worden elke dag overspoeld met foto's, video's, kleuren, advertenties, alles maar wat aandacht scheelt on- en offline. We worden dus overspoeld door prikkels. Dus onze breinen zijn aan het eind van de dag gewoon echt wel moe. En die minimalisme, dat zorgt ervoor dat je iemand begeleidt op die website zonder die afleiding. Micro-animaties is daar wel een goede toevoeging in. Maar ga niet, kijk, van mij mag het. Het hangt er een beetje vanaf welke brand jij hebt natuurlijk en welke doelgroep je hebt. Maar bij de minimalisme zit het hem vooral in dat alles wat er ontworpen wordt, dus alles wat de website bevat, ingericht is op de gebruiksvriendelijkheid van de website. En dus op het stukje hoe kan een gebruiker zo snel mogelijk van A naar B komen. Dat is minimalisme. Zonder afleiding, zonder poespas, zonder dingetjes, et cetera. En daar zit het minimalisme in. En dat daar toevallig rustigere kleuren bij komen kijken, dat kan. Maar je kan dat dus ook best wel met wat vrolijkere of fellere kleuren, hoe je het ook wil noemen, doen. En niet alleen is minimalistisch design beter voor de gebruiksvriendelijkheid, het is ook nog eens duurzamer. Eén website verbruikt niet zo heel veel energie. Maar al die miljoenen websites, hè, die online websites die wij tegenwoordig de dag hebben, en wij daarop met miljoenen mensen tegelijkertijd zoeken, surfen, weet ik het allemaal, dat vergt enorm veel energie. Dat vergt enorm veel stroom. Dat is niet normaal. Dus ook aan de achterkant, als je het hebt over minimalisme, is het heel belangrijk dat er zo min mogelijk code en rotzooi op die site zit. Ja, dus kijk daarom ook goed of je minimalisme kunt toepassen op bijvoorbeeld het installeren van plugins. Installeer echt alleen het hoognodige. Kan er iets weg, gooi het er meteen uit. Scheelt weer heel veel. En kijk of je samen kunt werken met een hosting die bijvoorbeeld op groene stroom draait. Nou, ik werk met zo'n hosting. Heb je ook al vaker, als je deze podcast langer luistert, er voorbij horen komen. Ik werk met natuurlijk hosting, hele groene hosting. Voor elke hosting plant hij een boom. Nou, noem het allemaal maar op. Zeker een aanrader om daar eens even naar te kijken. Daarnaast, zorg ervoor natuurlijk dat je geen grote bestanden uploadt. Hè, zodat die website ook zo snel mogelijk blijft. Ook dat is overigens weer een win-win voor Google. Snelle websites krijgen voorrang. Maar het heeft dus ook invloed op onze milieu, ons energieverbruik in de wereld. En als we met z'n allen een klein beetje dat in ons achterhoofd houden en daar die minimalisme in kunnen toepassen, dan scheelt dat al zeker een aantal percentages. En ook al kunnen wij misschien in ons eentje niet heel veel verschil maken, wilde ik zeggen. Alle kleine beetjes helpen. Dus wees je daarvan bewust dat minimalisme en duurzaamheid, dat hand in hand gaat. En dat dat dus echt een trend is die we de komende jaren nog veel verder zien ontwikkelen. En zeker als we kijken naar het klimaat. Alright. Als laatste, dat is ook misschien niet heel verrassend, maar dat gaat over de mobile first en de adaptive designs. Nou, wat ik al zei, dit is misschien geen verrassing voor je, maar wereldwijd spenderen steeds meer en meer mensen tijd op hun telefoon. Ondertussen zoekt 88% van de mobiele gebruikers hun website op de telefoon. Hè, die shoppen online, die zoeken online, die kijken ergens naar, die gaan iets opzoeken. Het wordt alleen nog maar meer. Ze verwachten binnenkort dat die naar de 90% gaat. Dus dat is, volgens mij is dat ten tijde dat misschien dat je deze podcast een andere keer luistert, is die percentage al niet eens meer 88%, maar al een stuk hoger. Misschien is die ondertussen nu al wel hoger terwijl ik dit opneem. Kijk, het blijft hoe dan ook cruciaal dat je website net zo optimaal werkt als op de laptop of de desktop als op mobiel. Nee, dus dat is zeker iets waar we echt goed over na moeten denken wat betreft als we websites gaan maken. En er is dan ook nog een verschil tussen gewoon responsive en adaptive. Responsive is eigenlijk gewoon, ja, responsive die past zich aan de omgeving. Nee, dus die zegt gewoon, oh ja, dit past niet, ik gooi het eronder. Niet dat het er altijd even 100% goed uitziet. Met responsive moeten we best nog wel wat dingetjes soms met afstanden werken, met groottes werken, et cetera. Responsive zegt gewoon, tot hier loopt mijn scherm en hier kap ik hem af. Adaptive design, wat in 2011 geïntroduceerd werd door Aaron Gustafson, is meer zelflerend. Is heel interessant. Als een website ziet hoeveel ruimte er is, dan past hij zich automatisch aan op dat best passende layout. En een website met adaptive design ziet er daardoor steeds net iets anders uit dan laptop, tablet of mobiel. En om je voorbeeld te geven, Amazon en Apple zijn twee hele goede voorbeelden van websites die gebruik maken van adaptive design. Zij hebben bijvoorbeeld 6 verschillende ontwerpen gemaakt voor de meest voorkomende schermmaten. Voorkomende schermmaten. Die voorkomende is een andere klemtoon. Nee, de meest voorkomende schermmaten. Dit is dus heel veel meer werk. Dus let daar wel op dat je, als je adaptive designs wilt gaan gebruiken, dat dit veel meer werk is dan responsive design. Want wat er gebeurt met adaptive design, bepaal je dus per schermgrootte welke elementen er als eerste zichtbaar moet zijn. Ja, dus dit kan de gebruikerservaring natuurlijk aanzienlijk verhogen op een website. En ook conversie-wise kan dit heel erg interessant zijn. Nou moet je even kijken, zijn jouw klanten mensen die daar budget voor hebben? Want wat ik zei, het kost echt wel veel meer tijd om dit in te schakelen dan dat je gewoon responsive zegt, ah ja, maar hier moet de zin daar afgekapt worden, mobiel, bla 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 bla. Op adaptive, als je... Dat is een lastig woord op een gegeven moment. Als je adaptive design gaat gebruiken, dan moet je dus heel goed ook strategisch nadenken. Hoe zitten mensen op hun mobiel? Wat verwachten zij als eerste te zien als ze de mobiele versie openen? Is dat heel anders dan de desktop? Zijn er dingen die ik moet gaan wijzigen? Zijn er dingen die ik moet gaan verplaatsen? Zijn er dingen die ik misschien moet weghalen? Zijn er dingen die juist als eerste moeten worden laten zien in plaats van dat het op de desktop als eerste ziet, et cetera? Het is hier heel belangrijk dat er een aparte strategie voor ontwikkeld wordt als je dit wil gaan gebruiken met je klant, met die website. Daarom is dit dus een stuk extra. Dus ook de budgetten moeten dit kunnen toelaten. Een Apple heeft niet voor niets 6 verschillende ontwerpen gemaakt. Daar zit een heel groot budget achter. Dus het kan heel interessant zijn en het kan jou net zeg maar onderscheiden van andere webdesigners. Dus het is zeker interessant om eens naar te kijken. En als jij dus klanten hebt die wat groter zijn, dan is adaptive design echt perfect om dat dus daarop te gaan uitoefenen. En het kan dus echt heel interessant zijn, conversie-wise en dus ook gebruiksvriendelijk-wise. Dus ja, usability. Is het zeker een aanrader om die goed in de gaten te houden en om misschien eens daar eens in te verdiepen als je dat leuk vindt. Ik zal daar een keer een andere podcast nog over opnemen. Dat wordt in seizoen 6. Dat gaat niet meer in dit seizoen gebeuren, want ja, dit is alweer de ene laatste aflevering. Maar adaptive design is echt bloedje interessant. Want daar komt een andere strategie bij kijken. En dat heeft alles te maken met hoe mensen op mobiel iets verwachten. Hoe zij hun mobiel gebruiken. Waar zij hun mobiel gebruiken. Dus ook de omgeving. Nou ja, er zit heel veel in. Je hoort het al. Ik kan hier dus echt 1000 over uitpraten. Ook heeft het heel erg te maken met inclusiviteit. Maar daar ook allemaal meer over in het volgende seizoen. Alright, ja, zo zijn er natuurlijk nog veel meer trends en belangrijke ontwikkelingen. Eigenlijk alles wat met AI te maken heeft, moeten we zoveel mogelijk in de gaten gehouden worden. Ook SEO, zoekgedrag, et cetera. ChatGPT komt met GPT Search. Dat gaat invloed hebben over hoe wij ons gedragen op het internet als we het hebben over zoekgedrag. Daarnaast moeten we ook absoluut voice niet gaan vergeten. Hè? Zeker met de inclusiviteitswet die we in 2025 krijgen. Ja. Het is echt heel erg belangrijk om deze trends, of in ieder geval bepaalde trends, door te gaan voeren in je webdesignbedrijf, maar ook als webdesigner bij je klanten. Zeker om daarmee zo inclusief mogelijk te zijn. Nou, die trends zijn er niet voor niets. Die trends die worden niet, zeg maar, wat ik al zei in het begin, het zijn geen fashion trends. Dus het zijn geen trends die korte termijn zijn. Het gaat hier echt op technologische vooruitgangen, op verwachtingen, veranderende verwachtingen over gebruiksvriendelijkheid, over ja, het echt toekomstperspectief. Dus ja, ik vind het een vervelend woord of twee woorden, maar future-proof wil ik het net niet noemen. Alleen het heeft wel te maken met hoe zorg jij dat jij op de hoogte blijft, dus ook die dingen meeneemt in jouw webdesignbedrijf. Hoe zorg je ervoor dat je dit adapt. Hè? Dus dat je dit tot je neemt, dit gaat gebruiken. In hoeverre ga je natuurlijk het gebruiken? Want het is ook zo dat je niet alles hoeft te gebruiken. Het hangt van het budget af van je klant. Het hangt er vanaf hoeveel kennis jij al in huis hebt, et cetera. Maar het is heel belangrijk om wel te gaan kijken, wat kan ik anders doen, waardoor AI geen concurrent wordt, maar juist een collega van me wordt, waarmee ik samenwerk. En daar zijn deze trends zeker onderdeel van, die je mag gaan op de hoogte van mag gaan blijven. En daarom dat ik deze podcast ook voor je opneem, zodat je dat ook kan doen. En ik hoop dat je hier natuurlijk iets aan hebt gehad. Over de inclusiviteitswet, wat ik net al zei, ga ik in op het nieuwe seizoen erop in. Ga ik uitgebreid over hebben. De live dag, die komt er ook weer aan. Dus de Webdesign Mastery live dag, die is op 7 maart 2025 dit keer. En die gaat over inclusiviteit. Dus inclusive design heet het thema. En dat gaat onder andere over die inclusiviteitswet. Ik ga daar sprekers ga ik daarvoor regelen, maar zelf ga ik daar ook een hele hoop in delen. We gaan met casussen aan de slag. We gaan uiteraard weer gewoon lekker doen. En ja, hopelijk kun je daarmee... wat mijn doel is natuurlijk voor die dag altijd, is dat je met nieuwe theorie of met nieuwe praktijk weer naar huis gaat, zodat je dat direct kunt inzetten in jouw webdesignbedrijf. Dus mocht je daarbij willen zijn, tot en met 1 januari 2025 kun jij je aanmelden met 10% korting met de code MYSTERY. Dan ben je er in ieder geval zeker weten bij. En na 1 januari ga ik de sprekers langzamerhand bekendmaken. En wordt het echt wel weer een hele toffe dag. Dus mocht je daarbij willen zijn, ik heb de link daarvoor in de show notes staan. En dan hoop ik jou natuurlijk 7 maart zien. Volgende week is er nog 1 aflevering. En dan is dit seizoen 5, alweer aan het einde gekomen. En ben ik alweer bezig met nieuwe content voor seizoen 6. Dat allemaal later. Ik ben heel erg benieuwd welke trend jij het meest interessant vindt. En hoe jij het voor je gaat zien. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. En tot de volgende en laatste aflevering. Groetjes. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast voor Webdesigners Podcast. Ik hoop dat je waardevolle inzichten hebt gekregen die jou kunnen helpen groeien als webdesigner. Als je meer wilt leren en persoonlijk advies wilt ontvangen, nodig ik je uit voor mijn Webdesign Mastery Boost Session. Tijdens deze gratis sessie gaan we dieper in op jouw specifieke behoeften en uitdagingen om je te helpen jouw vaardigheden te verbeteren en jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Meld je nu aan via www.opleidingvoorwebdesigners.nl/boost. Nogmaals, enorm bedankt voor het luisteren en ik kijk er enorm naar uit om je te ontmoeten tijdens onze Mastery Boost Session. Tot de volgende keer!